vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Welkom beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems voor juli 2026. As always, aan de andere kant mijn trustworthy wingman, Sjoerd. Hoi Sjoerd.
Ha Marco.
Hi. Nou, we hebben vandaag een vol programma, of niet?
Zo, nog voller dan anders.
Ja, zeker. Dus we hebben naast de 6 nieuwsitems die we altijd, zoals altijd, bespreken. En we aan het einde hebben nog de column van Lianne Wellens. Dat heet Trouwzweren aan de patiënt en de planeet. En daarnaast hebben we ook een HNW'tje. Dat is een praktijkvraag die mensen kunnen insturen. En ook, we zullen vandaag eentje behandelen. En ook de oproep aan mensen. Hebben jullie nog een hele praktische vraag? Stuur dat vooral naar HNW toe. Dat kan aan hnw.org. En dan zullen we kijken of we die ook nog even na de nieuwsitems kunnen behandelen. Dus een soort van, is het een toetje? Zou je het een toetje willen noemen?
Ja, leuk gevonden ook, die HNW'tje. Ja. HNW, ik vind dat een leuke...
Woordspelingen doen het altijd goed bij ons, hè?
Ja, zeker.
Ja. Vallen bij jou de mussen ook van het dak?
Het is warm. Ik heb een fan aanstaan, dus dat koelt mij een beetje af.
Het enige wat jij aan hebt is je podcastopnameapparatuur?
Ja, dat clipje, dat kon niet goed op mijn borsthaar, dus ik heb toch maar een shirt aangetrokken.
Precies. Dat is toch van Sean Connery, van de... In een lege boom nestelen ook geen vogels. Om aan te geven dat mannen met borsthaar wat aantrekkelijker zijn. Oké, completely off topic. Zullen we terug naar onze nieuwsitems?
Ja, kom maar door.
Gaan we beginnen. Ook weer een mooie mix van alles over de planetary health, pneumokokken, AI, vapen. Nou, weer wat mooie verzameling. Zullen we beginnen met AI? Want, dankjewel voor de bevestiging.
Ik denk, wat duurt het lang? Ja.
We zijn zo goed op elkaar ingespeeld. Mooi is dat. Dat blijkt dat AI even effectief is als online leefstijlcoaches bij pre-diabetes. Hebben ze een onderzoek naar gedaan. As always hebben ze 368 volwassenen hebben ze gerandomiseerd in 2 groepen. En dat waren mensen met een prediabetes, een HbA1c wat wel verhoogd was, maar nog geen diabetes had. Met een HbA1c tussen de 39 en 46. En mensen die wat overgewicht hadden, dus allebei. De interventiegroep die kreeg een AI-gestuurde diabetespreventie-app met personaliseerde pushmeldingen. Die gebruikte een zelflerend algoritme dat voorspelde welke berichten op welk moment bij welke gebruiker het beste aansloegen. Zo ontvingen deelnemers bij de supermarkt een voedingstip. Eet een appel of zo, weet ik veel. Of een bewegingsherinnering als ze vlakbij een sportschool waren. En ik denk dat ze ook een lichte schok kregen als ze bij de McDonald's Drive langs reden. En er was geen menselijke coach betrokken. En de controlegroep die kreeg wel een menselijke leefstijlcoach op afstand. En via wekelijkse groepsvideosessies. En daarna voor de eerste 6 maanden en daarna 2 wekelijks of maandelijks.
Ja, een beetje usual care imiterend, hè? Ja. Dus een controlegroep dan, ja.
Dan hebben ze gekeken van naar primaire uitkomstmaten. Dat was dan na een jaar. Dat was een HbA1c-waarde onder de 48 millimol. En gecombineerd met minimaal 4-5% gewichtsverlies. En wekelijks minimaal minstens 150 minuten fysieke activiteit. Ja, dan vind ik de uitkomsten wat teleurstellend. De AI-groep behaalde 31,7% van de deelnemers dit doel, tegenover 31,9% in de mensgeleide groep. Er was ook wat uitval, maar er was ook nagenoeg hetzelfde. 30% van de AI-groep voltooide het programma niet, tegenover 32% van de mensgeleide groep. Nou, ook best wel wat uitval en eigenlijk 31%, iets meer dan 31% succes. Daarmee was het duidelijk niet verschillend van elkaar. Dus je kunt zeggen dat AI-coach een gelijkwaardig alternatief is voor een menselijke coach op afstand. Beperkingen zijn natuurlijk wel dat je weet wat je krijgt. Je weet dat het AI is of een mens, dus er is geen blendering. je doet het om diabetes te voorkomen. En je weet niet in hoeverre je dat daarmee voorkomt. Maar het is wel aannemelijk dat het verschil niet zo groot is. En dat vind ik dan wel, dan vind ik de getallen ook wat teleurstellend. De populatie bestond uit hoogopgeleide, gemotiveerde vrijwilligers. Dus als dit al in de gemotiveerde groep is, dan worden de getallen natuurlijk niet beter als je dat tegen Jantje en Pietje in je spreekkamer vertelt van dit is een heel goed idee om te gaan doen.
Nou ja. Klopt, ja, dat vond ik ook de belangrijkste beperking als je dit wil extrapoleren naar de populatie die je voor je hebt zitten. Dan is dat wel een groot verschil of je iemand hebt die inderdaad gemotiveerd en digitaal vaardig is.
Ja. Maar je kunt het dus inzetten. Het is natuurlijk even afgaan dat de AI dat het wat kostenefficiënter is dan een mens. Is het wel kostentechnisch natuurlijk wel interessant en eigenlijk een gelijkwaardig alternatief ten opzichte van de menselijke leefstijlcoach.
Ja. Ja, mijn eerste reactie was ook van, best knap van AI dat hij dat zo kan evenaren.
Ja.
Dat is eigenlijk ook de uitkomst natuurlijk van het onderzoek. Maar toen dacht ik ook van, nou, eigenlijk ook een beetje teleurstellend eigenlijk niet dat het beter kan. AI zorgt er ook niet voor dat het dus beter gaat.
Nee, nou, past wel ook wel weer in de eerder podcast met Tobias Bonte over de Healthy Heart, wat een beetje een glie-achtige programma was. Ja, als je dat onder de loep neemt, valt het ook gewoon tegen wat je met lifestyle. Ik bedoel, ik vind het heel belangrijk en ik wou dat met mensen doen, maar als je het netjes onderzoekt, dan valt het best wel tegen wat het oplevert, helaas.
Ja, nou, dus dat is de waarde, maar ook de waarde is dus dat we echt onderzoek nodig hebben om AI te onderzoeken. Hè? Ja. Wat kan dat nou voor ons betekenen? Daarom is dit ook echt geplaatst in de JAMA. Hè? Dat is een belangrijke bijdrage aan wat AI voor ons kan betekenen.
En daar staat onze menselijke coach, dat hebben we al een aantal jaren, dus dat zal wel iets geoptimaliseerd zijn. AI staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Moet je denken aan de elektrische auto's en de benzineauto's. De benzineauto's hebben al 80 jaar ontwikkeling meegemaakt en de elektrische auto staat er nu naast, maar die is nog maar aan het begin van zijn technologische ontwikkeling. Dus ik denk dat die ons hard gaat inhalen. En misschien doet AI gestuurde coaching dat ook wel.
Hebben we toch nog hoop voor de toekomst?
Mooi, toch een beetje positief afsluiten.
Zeker. Als je het tweede onderzoek bekijkt, gaan door met het tweede onderzoek.
Kom maar door.
Planetary Health Diet beschermt de nier. Ja, mooi. Een lage risico op het ontwikkelen van chronische nierinsufficiëntie door voeding met een lage klimaatimpact. Een nieuw Brits onderzoek legt dit verband voor een dieet dat zowel gezonder is als ook beter voor de planeet. Dat is dan het Planetary Health Diet. Hoe zit dat precies? De mondiale voedselproductie is wel goed voor 27% voor de totale uitstoot van broeikasgassen. En een internationaal Eat Lancet commissie ontwikkelde dan een specifiek dieet, de Planetary Health Diet, om zowel de menselijke als de planetaire gezondheid te bevorderen. Het dieet bestaat uit veel volkoren graanproducten, groenten, fruit en noten en naar verhouding dus weinig zetmeelrijke producten zoals aardappel en cassave, weinig verzadigd vet, weinig suiker en weinig vlees. Ja, dus dan om de associatie tussen dat dieet en chronische nierschade na te gaan, selecteerden de onderzoekers bijna 100.000 personen, gemiddeld 59 jaar, 55% vrouw, van een prospectief UK Biobank cohort onderzoek. De deelnemers die hadden tussen 2009 en 2012 minimaal 2 keer een 24 uur dieetvragenlijst ingevuld. En ze hadden ook geen pre-existente nierschade. Mm-hmm. Hoe goed de deelnemers het dieet volgden, werd gescoord op de Planetary Health Diet Index. Dat is dan een score van 0 tot 130 punten. En dan werden die in 5 groepen verdeeld. En dan na een mediane follow-up van 9,4 jaar ontwikkelde 2,7% chronische nierschade. De groep met de hoogste index, dat is die het beste aan het dieet had gehouden, die had een lager risico op nierschade vergeleken met de groep met de laagste score. Ook nadat ze gecorrigeerd hadden voor allerlei sociodemografische en leefstijlparameters. Mm-hmm. Met een hazard ratio van 0,74. Ja, wel, ja, hartstikke mooi groot prospectief onderzoek. Had een paar beperkingen. Namelijk bijvoorbeeld dat er wel sprake is van een recall bias bij zelfrapportage in dieetvragenlijsten. En ook kan er nog wel wat confounding overgeslagen zijn in de correctie die ze hebben gehanteerd. Verder waren de deelnemers ook weer vooral hoog opgeleid, wit, en ze hadden een betere algehele leefstijl en een betere gezondheid dan degene die geëxcludeerd waren uit de studie. Dus dat beperkt een beetje de generaliseerbaarheid van de studie. Ja, concluderend. Ja, eigenlijk als je het dan, waar kijken wij naar? De update van de richtlijnen Goede Voeding uit 2025 nam klimaatimpact ook in de aanbevelingen mee, maar is minder strikt dan het Planetary Health Diet. Maar beide geven aanleiding om plantaardige voeding dus vaker te bespreken tijdens een leefstijladvies.
Ja. Ik vind het wel een grappig onderzoek, omdat het voor het eerst een beetje aan elkaar koppelt. Dan denk ik, ja, we gaan nu. Het zijn twee hele andere taken. Eén is wat doe ik is goed voor de planeet. En de ander is wat goed is voor mijn patiënt. En dit is vind ik wel een grappige studie dat het nu voor, een soort bij elkaar geveegd wordt. Dat met dit dieet je voor beide goed bezig bent.
Ja, mooi. Hè?
Dat die doelstellingen best soms ook gewoon tegenstrijdig zijn.
Ja, vaak. Vaak is het tegenstrijdig, maar hier niet.
Nee,
dus plantaardige voeding is goed voor dier en nier.
Mooi.
Mooi, volgende onderzoek.
Heel wat anders. Het is wel een beetje open deur, maar toch fijn dat het klopt. Want dat doen we allemaal elk jaar nu weer mee, sinds een aantal jaren. Dat is namelijk dat er minder ziekte is door de pneumokokkenvaccinatie.
Ja, ik vind het juist wel mooi dat je dan ziet dat we nuttig werk doen.
Ja, dat is wel, ja. Ja. Maar,
leg uit.
Hou je vast. Vanaf 2020 wordt er naast de griepprik ook de vaccinatie voor de pneumokokken gegeven. Die wordt aangeboden aan ouderen, stapsgewijs per leeftijdscohort. En dat is de PPV 23. Ik snapte die 23 nu, maar dat staat voor 23 serotypes van het pneumokokkenbacterie. Wist jij dat?
Zeker.
Tuurlijk wist jij dat. Ja, mooi.
Ja, dat wist ik wel.
Oh, ja, tuurlijk. Je wist het ook echt. Om de effectiviteit te onderzoeken, keken ze naar de landelijke gegevens. In de eerste 3 jaar van het vaccinatieprogramma. En er waren ongeveer 3374 meldingen. Nou, die waren niet helemaal compleet. En daar hielden ze 3061 van over. En daar hebben ze gekeken, wat is nu de kans op populatieniveau, dus wat is de programma-impact op populatieniveau en wat is nu de kans als patiënt? Dus de programma-impact en het individuele beschermende effect, de vaccin-effectiviteit. En daarmee kwamen ze tot een significante vermindering van op programma-effect, op significante vermindering van pneumokokken van 44% in 2020. En in 2021 was dat 35% en in 2022 was dat 32%. Dus dat behoorlijke vermindering. En als je nou moet zeggen tegen een patiënt, hoeveel kleiner is nu de kans dat mijn patiënt het krijgt? En dat schatten varieerde van 48% tot 73% vaccin-effectiviteit. Dat effect nam wel af naarmate er meer tijd verstreek. Dus die vaccinatie is niet eeuwig houdbaar, die neemt langzaam af. De beperking van het onderzoek was wel dat niet bij alle patiënten de vaccinatiestatus bekend was. En ook bijwerkingen hebben ze niet echt naar gekeken. Maar samenvattend eigenlijk wel een mooie conclusie. Lijkt gunstig te zijn ten opzichte van bijvoorbeeld andere vaccinatieprogramma's. Dan noemen ze de griepvaccinatie, die ligt rond de 40%.
Ja, dat vind ik dus mooi ook aan het onderzoek, hè? Dat je een programma-impact op populatieniveau, ja. Dat houdt rekening met vaccinatiegraad, met eventuele groepsimmuniteit, met het aantal ziektegevallen zeg maar, op populatieniveau, versus het getal wat je tegen de patiënt tegenover je kan zeggen, en dat is die vaccin-effectiviteit,
ja.
dat die allebei zijn onderzocht hier.
Ja, leuk. 2025, vorig jaar zijn ze overgegaan, is een nieuwe PCV, pneumokokken conjugaat vaccin. En daarvan verwachten dat het nog wat effectiever is en ook wat langduriger beschermt. Maar dat moet nog allemaal nog onderzocht worden. Dus we doen het allemaal niet voor niks.
Ja, dat laatste vind ik ook wel belangrijk. Want dat was altijd ook wel een dingetje. Dus waarom dat vaccin dat dan vorig jaar is ingevoerd, dat is dan zo'n conjugaat vaccin. Dat hoef je maar één keer te geven. Dat is levenslang effectief, waarschijnlijk.
Ja.
Omdat dat, dus wel veel duurder, maar wel langer effectiever en ook langer effectief. Omdat dat dus ook aan je immuungeheugen, aan die T-cellen, het presenteert, zodat je dat lang onthoudt. Terwijl dat oudere vaccin, die PPV, dat is een polysaccharide vaccin, heb je dus geen geheugen dat je opbouwt. Die activeert direct die B-cellen. Is goedkoper, maar minder lang effectief.
Goeie toevoeging. Dankjewel, Sjoerd. Naar het volgende onderwerp.
Yes. Heel iets anders en eigenlijk wel heel leuk, want dit onderwerp wat we nu gaan bespreken, daar heeft mijn dochter aan meegedaan.
Ah.
Wat vind je me daarvan? Maar dit is dus een Nederlands cross-sectioneel onderzoek. En wat blijkt dat nicotinegebruik bij bijna de helft van de jongeren op middelbare scholen voorkomt. Een aanzienlijk deel gebruikt verschillende nicotinehoudende producten naast elkaar. Want onderzoekers die verzamelden zelf gerapporteerde data op 5 verschillende scholen, waaronder dus die van mijn dochter. Ja. Er waren wel 978 leerlingen van de 3550 die een enquête invulden. Gemiddeld 14,5 jaar, 54% was vrouw, 41% was man en dus 6% anders of wilde dit niet zeggen. Dat heb je dus op huidige middelbare scholen ook ruim aanwezig. En jongeren die beginnen toch het vaakst met e-sigaretten, want 47% gaven aan ooit een nicotinehoudend product te hebben gebruikt. Sigaretten, vapes en nicotinezakjes. Ja. En 90% hiervan het afgelopen jaar. De mediane start van het gebruik was 13 jaar.
Zo.
Even toch weer detail. Mijn dochter is ook 13 en die heeft nog nooit nicotine gebruikt. Dus die was snel klaar, die is snel klaar met dat met het onderzoek invullen. Dat vertelde ze ook toen ze thuis kwam. Ja, ik was snel met invullen klaar.
Wist je nicotine, snus, nicotinezakjes. Ja, ik wist helemaal niet, ik ken het bestaan helemaal niet. Wist jij dat wel?
Zeker, ja. In Scandinavië was dat al langer wel populair.
Voelt een beetje.
Het probleem is dat daar ook hoge doseringen mee kunnen worden genoten.
Is het een beetje
zo'n zakje onder je lip doe je dat dan.
Ja, geweldig. Dit is gewoon toch een revival van de pruimtebak. Vroeger had je nog van die mannetjes. Ja, dan had je een optocht in het dorp en dan stonden van die mannetjes een beetje te spugen. Er waren met hun pruimtebak onder de lip gekruld.
Kan je vertellen dat hier meer nicotine in zit?
Ja.
Dit gaat harder. Ja, zeker. Ja. In ieder geval de 396 jongeren begonnen het vaakst met vapes. Dat was 80% en minder vaak met sigaretten, 18% en snus, 2%. Driekwart van de jongeren gebruikte meerdere nicotinehoudende producten, afwisselend. Bijna de helft gebruikte dagelijks en een derde gebruikte ook wel eens 's nachts als ze wakker werden. Ja, daar schrik ik wel van. Ja. Dat is echt, dat duidt dus op echt zware verslaving. Ja, de jongeren die nicotine gebruikten, die hadden ook wel echt klachten. Die gaven ze ook aan, zoals verminderde fysieke conditie of hoesten, keelpijn, concentratieproblemen en hoofdpijn. Ja, schrikbarend toch als je dit soort percentages hoort.
Ja,
ja wel een paar beperkingen van dat onderzoek. De onderzoekers die gebruikten een niet gevalideerde vragenlijst. Ja, de onderzoekers die verwachten ook wel iets van een recall bias en participatiebias. Hè. Dus degene die meedoen, die zullen misschien anders reageren dan degene die niet meedoen. En ook dat mensen wel sociaal wenselijke antwoorden geven. Dus daardoor verwachten ze een onderschatting van het aantal jongeren dat nicotinehoudende producten gebruikt. Omdat ze de vragenlijsten tijdens de eindexamenperiode ook afnamen. Dus de eindexamenklassen deden niet mee. Dat wilde de school niet. Dus terwijl in de hogere klasse juist meer gebruikt werd. Dit soort dingen zitten er wel in. Maar ja, die percentages die staan natuurlijk wel...
Ik vind wel dat gemiddeld een derde heeft het mij ingevuld. Het is aangeboden aan 3500 en de 978 vult het in. En ik kan me ook voorstellen, ja, als je op middelbare school en je bent 14,5 jaar oud gemiddeld, dan ga je ook een beetje zo'n... Ik weet niet of iedereen het even serieus heeft ingevuld. Het is natuurlijk grappig om te vullen dat je het niet weet wat je bent en dat je snus gebruikt, terwijl je misschien geen idee hebt. Dus ik heb wat twijfels bij de betrouwbaarheid.
Ja. Aan de andere kant, ja, wat win je door te zeggen dat je veel gebruikt, terwijl je dat niet doet? Hè? Dus
Het is stoer. Nee? Ja. Oh, andere weer.
Ja, nee, ja, dus dat is waar. Dat zijn de beperkingen. Hè. Je weet niet precies. Maar ja, gewoon ook... vapen is een groot probleem, denk ik. Als je dat... Dat is eigenlijk wat dit onderzoek aangeeft. Mm-hmm. En dat sluit denk ik wel aan bij bekende literatuur en bekende maatschappelijke problemen van dit moment.
Zeker.
Nou. En als huisarts, ja, waarom is het relevant voor ons? Dat je toch weet dat jongeren met luchtweg- of concentratieproblemen, dat je dat uit kan vragen om, die oorzaak te achterhalen.
Nou, wat wel, als het klopt, dat ze de s'nachts toch veel, een derde, s'nachts, dat je dan gaat gebruiken. Dat verbaast me. Vind ik een al grote groep.
Ja, ja. Heftige verslaving duidt het op, ja. Het is ook een land, dat is goed om te melden, denk ik. Dit is een landelijk meldpunt vapen. Dat is vrij nieuw. Hier kunnen artsen een melding maken van patiënten met klachten die mogelijk te maken hebben met vapen. Met als doel beter te begrijpen welke klachten voorkomen en de mogelijke risico's voor de volksgezondheid op tijd te herkennen. En dat is helemaal geanonimiseerd. Het RIVM publiceert hierover ook een rapport om trends te laten zien. Je hebt daar een meldingsformulier die je kan gebruiken op de website van het RIVM. Goed om te melden.
Nou, ik heb de indruk dat de roken toch wel weer populairder wordt. Als ik dan nu een keer in een kroeg of iets ben, dan... Dat vapen zie ik dan wat minder, met misschien een andere leeftijdsfase, groep. Maar ik zie dat best veel mensen weer gewoon een sigaret opsteken. Terwijl dat, ik heb het gevoel, is dat ook jaren weg geweest. En lijkt het een soort van not done te zijn. Maar is wel mijn persoonlijke observatie.
Nou, dat herken ik toch niet zo, nee. Dat is niet zo.
En ik zal nu aan de lookout zijn voor snus.
Als je dat vergelijkt met, de periode dat wij student waren, waarin gewoon elke kroeg gewoon blank stond van de rook, dan is dat toch wel een groot verschil nu.
Nee, zo erg is het niet, maar ik denk dat het echt bijna weg was en dat het nu weer een soort revival, net als de pruimtebak. Of we worden gewoon zo oud dat we gewoon alles een keer meemaken.
Volgende onderwerp.
Verwijzing echo abdomen is helaas vaak niet volgens de richtlijnen. Uit een Nederlandse retrospectief onderzoek blijkt dat de verwijsbrieven wel wat te wensen overlaten. Namelijk vaak onvoldoende klinische informatie. Ook mist de indicatiestelling. Dus waarom doen we dit eigenlijk? Waarom wil ik die echo hebben? In meer dan de helft is niet volgens de huidige richtlijnen. De LESA, radiologische diagnostiek uit 2021, die beschrijft eigenlijk wel heel goed duidelijk wat de indicatiegebieden zijn. En nou, dat is ook wel handig om te weten, want een toenemend deel van de huisartsen die verricht zelf ook, die doet dat zelf, die echografie in de praktijk. Point of care ultrasound, oftewel de POCUS. Nou, de onderzoekers hebben gekeken naar de naleving van deze richtlijn in de praktijk en de potentiële rol van POCUS. Dus of je dat als huisarts zelf moet gaan doen. Is er bij iemand jullie in de praktijk die POCUS doet, die point of care ultrasound doet?
Nee, wel een paar in de regio, maar niet in mijn praktijk, nee.
Nee, ik heb het ook nooit zo gedacht. Ik vond het altijd best wel... ik had een opleider die dat deed. Het voelde altijd een beetje als een pet project. Dus je moest er best wel veel tijd en geld in steken. Dus je moet het gewoon intrinsiek heel leuk vinden om te doen.
Juist, ja.
Dat dacht ik, ja.
Wat ik plezier vooral, denk ik.
Ja, wat ik daar als medicus voor terugkrijg, vond ik... Ik vond het vrij een grote investering. Maar misschien is dat inmiddels wat makkelijker geworden. Ik denk dat het in ieder geval goedkoper is geworden. Nou, hebben ze gekeken naar de verwijzingen van de huisarts voor de echografie naar het Nederlands ziekenhuis in de periode van januari 2023 tot februari 2024. Excludeerden ze 12% vanwege ontbrekende informatie. En dan hou je 1053 verwijzingen over, gemiddelde leeftijd van 59 jaar. 16% daarvan had helemaal geen klinische vraag. En van de overige verwijzingen was er bij 61%, dus meer dan de helft, sprake van een indicatie die niet of maar gedeeltelijk volgens conform de richtlijn was. Degene bij wie dat wel het geval was, daar hou je ongeveer 1/3 over, ging het meestal om de vraagstelling nierstenen of galstenen. Bij deze onderzoeken kon de radioloog de betreffende aandoening uitsluiten bij 3/4 van de patiënten. En bij 9% werd er iets anders gevonden. Ik heb even gekeken naar die richtlijn. Er staan ook wel een boel appendicitis, pancreatitis, diverticulitis, maar ook bijvoorbeeld vaginaal bloedverlies, maar ook chronische pijn. Ja, daar ga ik soms ook wel eens de fout in. Dan denk ik, ja, dan doe ik het eigenlijk. Dan denk ik, ja, ik vraag niks te vinden, maar een beetje ongeruste patiënt. Nou, dan maar toch maar een echo doen.
Maar je bedoelt, de indicaties die je nu opnoemt, zijn eigenlijk dus valse indicaties.
Zijn valse indicaties. Zijn niet in deze richtlijn, moet je eigenlijk niet de vraagstelling voor doen. Maar bijvoorbeeld chronische pijn. Ik heb daar wel eens aan schuldig gemaakt. Dus ik ben ook dankbaar voor deze onderzoek. Want de strekking is eigenlijk dat er niet volgens de richtlijnen wordt aangevraagd. En daar maak ik me ook wel eens schuldig aan. Jij?
Ja, of bijvoorbeeld een oudere met afvallen, malaise, klachten, waar je niet achter komt. Ja, de verwijzing. Ja, je kan ook een echo en X-thorax doen naast je labonderzoek. Mm-hmm. Ja, dat is ook niet een duidelijke indicatie. Want wat zijn dan wel de indicaties die in de LESA staan? Kan jij die mooi oplepelen? In ieder geval galstenen, denk ik, nierstenen.
Ja, AAA. Kijk, dan doe ik het even uit mijn hoofd.
Ja. Maar dat zijn denk ik wel de belangrijkste die je opnoemt, inderdaad.
Het is wel een beetje uitsluitgeneeskunde.
Ja, het blijft lastig, hè. Kom je altijd van, nou, in de richtlijn staat dit. In de praktijk wordt het blijkbaar anders gedaan. Hè. Dat komt heel duidelijk uit het onderzoek. Ja, wie heeft gelijk? Soms is het ook inderdaad een soort verwachting van de patiënt waar je aan wil voldoen. Hè? Aanvullend onderzoek om dingen uit te sluiten. Wat de patiënt ook weer extra gerust stelt. Juist, ja. Hè, dat heeft ook meer waarde. Dat staat niet in de LESA, zeg maar.
Nee. Dus graag wat regelen, een duidelijke vraagstelling stellen en
Let op inderdaad een duidelijke indicatie en vraagstelling als je een echo aanvraagt. Dat is wel de les van dit stuk, ja.
En dus ook, stel dat ook bij jezelf, als je zelf die pokers doet, dus als je het zelf in de praktijk doet, houd het ook scherp voor jezelf. Wat ga ik aantonen, wat wil ik aantonen? En hou je dan bij die richtlijnen, wat toch veel meer bijvoorbeeld de nierstenen, galstenen, gewoon duidelijke diagnoses zijn. Anders kom je wel een beetje vaag vaarwater.
Ja. Nou, het zesde onderzoek gaat over buikomvang als screening voor CVRM. En die vraagt zich af of dat nuttig is. Want dit Nederlandse onderzoek die toont aan dat het meten van de buikomvang een screeningstoel kan zijn voor een verhoogd cardiovasculair risico bij een BMI van onder de 30, hè, van 27 tot 30 gaat dit dan specifiek over. Blijkt dat huisartsen deze omvang slechts sporadisch meten. Want Leidse onderzoekers die combineerden 3 verschillende onderzoeken om verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden. Het eerste onderzoek keek naar hoe vaak Nederlandse huisartsen de buikomvang meten in de dagelijkse praktijk op basis van een populatiebreed cohort. Dat is dan in de Leidse regio het ELAN cohort. Dat is meer dan 6000 volwassenen zitten daarin.
Meer dan 600.000 volwassenen.
Wat zei ik?
6000. 600,
ja, nee, meer dan 600.000. Ja, zeker. Dank voor de correctie. Het tweede onderzoek was een wat kleiner onderzoek, een focusgroep onderzoek, waarbij ze keken naar bij de deelnemers wat belemmerende factoren waren voor het meten van de buikomvang, zoals een afwezigheid van een meetlint of ervaren ongemak bij het meten van de buikomvang of het ontbreken van consequenties voor verder beleid. En dat gebruikten ze data van focusgroepen, 6 focusgroepen met 21 huisartsen. En het derde onderzoek, dat is data gebruikt van deelnemers uit het ook weer een groot cohort onderzoek, het NEO cohort, de Netherlands Epidemiology of Obesity, met een BMI van groter dan 27 die nog niet voor CVRM waren geïdentificeerd. En van de patiënten zonder risicofactoren, dat waren er ruim 3600, bepaalden zij het 10-jaars risico op hart- en vaatziekten met de score 2 risicoscore. Mm-hmm. Nou, wat kwam er dan uit, die drie onderzoeken? De incidentie van het HIS vastgelegde buikomvang, die daalde van 47 per 1000 persoonsjaren in 2012 naar 3 in 2023. En van patiënten zonder obesitas, dat waren dan ruim 2000 patiënten met een BMI van 27 tot 30, met een vergrote buikomvang, daar bleek dus 43% een matig verhoogd of een verhoogd 10 jaar risico te hebben. Dus echt wel een groot aantal daarvan heeft een verhoogd risico.
Ja, die we dus nu eigenlijk missen met onze normale criteria. Of lager inschatten.
Ja, nou, die je opvangt, die met het meten van de buikomvang inderdaad. Ja, de beperking van dat ELAN cohort onderzoek is dat het gebruik maakt van routinedata uit het HIS, wat de kans op onderrapportage en fouten vergroot. En daarnaast ligt de leeftijd in de beide cohorten tussen de 45 en 65 jaar, waardoor de resultaten misschien ook beperkt weer generaliseerbaar zijn naar andere leeftijdsgroepen. Concluderend. Patiënten met obesitas moeten volgens de NAG-standaard CVRM uitgenodigd worden voor het inschatten van het 10-jaars risico op hart- en vaatziekten. Dus dat zijn mensen met een BMI boven de 30. Maar uit dit onderzoek blijkt dat ook een vergrote buikomvang alleen mogelijk een indicator is van een verhoogd 10-jaars risico bij patiënten met een BMI onder 30. Dus hier van 27 tot 30 gemeten. Om die reden is het verstandig eigenlijk om een meetlint in de spreekkamer te hebben voor buikomvangmetingen.
Ja, het lijkt een beetje, het is eigenlijk heel makkelijk te doen. Het is best wel een goede indicator. Het lijkt een beetje in de ondergesneeuwd of zo. Want toen ik de opleiding was, meer dan 15 jaar geleden, toen was het wel zo'n ding. Maar die registratie is gewoon enorm gedaald. Dus het is een beetje uit ons blikveld verdwenen of zo.
Komt ook door de richtlijn, want in die tijd stond het wel in de richtlijn om te doen. En daarna niet meer. Ja. En nu dus wel weer. Ja, dus dat zit daarachter.
Het is net als die pruimtebak. Het komt gewoon weer terug.
Ja, allemaal. Ja. Inderdaad.
Ja, doe je het veel? In de tijd. Ik doe het eigenlijk ook niet meer.
Nee, ik doe het ook weinig. Maar ja, het is dus echt een mooi instrument. Ook voor opportunistisch screenen. En je hoeft ook niet alleen voor de huisarts. Het heeft natuurlijk ook potentie voor sportscholen of apotheken. Het is simpel, snel en helemaal niet invasief.
Nee, het is wel elegant, hè? Ja. Dat waren de nieuwsitems alweer. Wat nemen we mee voor de morgen in de praktijk?
Nou, we hebben ook nog een HMW'tje natuurlijk.
Ja, die was ik niet vergeten.
Oh, ik dacht dat je het HMW'tje vergeten was.
Ik wou dit even mooi afsluiten.
Oh, en nou, dan vind ik toch eigenlijk...
Ik zal zeggen dat ik ga de indicatiestelling voor de echo's ga ik toch wat scherper doen. Die arme radiologen die dan met zo'n verzoek van zo'n huisarts komen waar ze ook niks meer kunnen.
Ja. Nee, ik vind eigenlijk het onderzoek naar die plantaardige voeding wel heel aansprekend. Dat het mes aan twee kanten snijdt. Dat het zowel goed is voor het dier en dan in dit onderzoek ook voor de nier. Maar het zal ook wel goed voor andere organen zijn, verwacht ik.
En ga je zelf nu ook jouw eigen voeding daarop aanpassen?
Ja, ik word een beetje geïnfluenced door mijn gezin. Waarbij mijn oudste dochter vegetarisch is en mijn vrouw ook.
En geen nicotineproducten gebruikt, die?
Nee, dat doen we allemaal niet. Okay. Oh.
Ik hou het lekker bij die echo-abdomen.
Ga je hem ook doen in de praktijk? Kijk, dat is wel de toekomst natuurlijk, hè? Dat je gewoon in de eerste lijn veel meer onderzoek kan doen. Zeker met AI, als je gewoon een interpretatie van AI krijgt, ja, dan is zo'n echo ook een minder groot probleem. Dus ik verwacht in de toekomst wel dat hij de eerste lijn binnen gaat dringen.
Nou, de reden om het niet te doen is denk ik, ja, ik heb er net iets te weinig verstand van. Dan durf ik het nog niet aan. Dus dat wordt dan opgelost met AI. Ik had net, we waren op de huisartsendagen, dat was hartstikke leuk. leuke praatjes. Ja, iemand een minuut lang in de ogen mogen staren, wat een best wel intensieve oefening was, vond ik in ieder geval. Gewoon een onbekende. En de andere leuke workshop ging over de dermoscopie. Dus met een dermatoscoop. Omdat is de, die zijn nu ook zo goed met polariserend licht. Denk ik, oh, dat is ook wel leuk. Maar ook daar geldt hetzelfde. Je moet wel de achtergrond kennis hebben. Dus je moet eigenlijk zelf beter geschoold zijn om echt het verschil te maken ten opzichte van wat we in handen hebben. Dat was voor mij altijd een reden om het niet te doen. Maar nu dacht ik, oh, dat is ook wel leuk om te doen.
Zo kan je elke keer weer een nieuwe huisartsenhobby starten.
Ja, nou. Zullen we naar onze nieuwe hobby bij dit nieuws, naar de HNW'tje?
HNW'tje, kom maar door met je HNW'tje.
Nou, dat is een vraag ingestuurd door een collega in de landen. Vorige week bezocht een man mijn spreekuur met een atrofische testikel links na een te laat gediagnosticeerde tonsillotestis. Zijn vraag: wat heeft het verlies van één testikel voor invloed op de vruchtbaarheid? Op thuisarts staat, er is weinig bekend over een gedraaide bal gevolgen heeft. De bal kan iets kleiner worden, daardoor kan iemand misschien minder vruchtbaar zijn, dat weten we niet zeker. Als een huisarts uit Nijmegen die deze vraag stelde, wat denk je dat het antwoord is?
Poeh, ja. HM weet ik niet.
Nee. Shoot, we hebben dit artikel half voorbesproken. Je weet nog steeds niet wat het antwoord is. Nou ja,
jij zou hem voorbereiden.
Ik zou hem voorbereiden. Het verlies van één testikel, bijvoorbeeld als ten gevolg van een tonsillotestis, leidt meestal niet tot infertiliteit. Wel kunnen milde afwijkingen optreden in hormonale en seminale, dus de zaadkwaliteit, parameters. Maar de vruchtbaarheid blijft vaak behouden. En dat baseerde zich op een Chinees onderzoek. Klein onderzoek, 72 mannen die een orchidectomie ondergingen. En hebben ze gewoon gekeken hoe snel hun vrouwelijke partner zwanger werd. Dat was 83,7% bij wie de bal gesneuveld was. En dat was 91,3% bij de mannen bij wie de testis gespaard kon worden bij die orchidopexie. Dat is een Chinees onderzoek, dat is nog een Amerikaans onderzoek. En dat waren was wat groter, 837 mensen. Daar vergeleken ze mannen met een solitaire testis ten opzichte van mannen met twee testikels. En dan mannen met één testis hadden gemiddeld wat iets hogere FSH-waardes. Wat wijst op een soort van de compenserende belasting van de hypofyse. Maar wel vergelijkbare testosteronspiegels. En vaak toch voldoende zaadcellen. En zelfs bij waarden waarbij de FSH echt duidelijk verhoogd was, bleek bij sommigen toch nog de spermatogenese aanwezig. En dan hebben we nog laatst terug naar Europa, ook nog een klein cohortonderzoek. En ook een lange termijn follow-up van 8,4 jaar. Bleek ook de endocrine en de exocrine functie van de testis bleken grotendeels behouden. Dus eigenlijk best wel drie verschillende onderzoeken. Nou, dat er eigenlijk toch compensatie is vanuit de hypofyse en vanuit de overgebleven testis. Het is wel te meten dat het anders is, maar het lijkt niet de kans op een natuurlijke zwangerschap niet heel veel in de weg te staan.
Nou, dus, goed nieuws voor de huisarts uit Nijmegen en zijn patiënt.
Ja, dus nou, leuk. Nogmaals, ik heb het aan het begin ook gezegd. Dit is een typisch HNW'tje, maar dit is nog een beginnende rubriek. Dus de organisatie, is heel benieuwd naar andere lezers, luisteraars, vragen, praktische voorbeelden of dingen die je in de praktijk tegenkomt en waar je graag wil dat een kaderarts of een ander expert daarop een antwoord formuleert. Dus mensen, stuur uw vragen in naar hnw.org.
Superleuke rubriek.
Ja, grappig hè. Komen we aan ons eind. Nog even voor volgende podcast. Die gaat is een interview van Tessa, Ken Peters en Jelle Keuper over digitale zorg in de eerste lijn. Dus ook allemaal weer luisteren. En dan zijn we vandaag, nu zijn we echt aan het einde van onze podcast. Dankjewel Sjoerd.
Dank jou wel. Tot de volgende Marco. Geniet van het mooie weer.
Ga van de mooie weer genieten en van de vakantie. Want ik denk dat we elkaar pas weer na de vakantie weer on air en live zien.
Zo is dat. Tot dan, man.
Ja, beste luisteraars, ook een hele fijne zomervakantie gewenst voor iedereen die dat nog in de planning heeft. En we zien jullie graag aan de flip side van de zomervakantie weer terug. Goed gewoon.
Tot de volgende.
Trouw zweren aan patiënt en planeet. Dat beloof ik. 10 jaar geleden sprak ik deze woorden uit. De vraag is of de artsen-eed anno 2026 nog volstaat. Recent pleit het denken der Nederlander David van Rijbroek en Juriaan Penders, voorzitter van de KNMG, in medisch contact om planetaire gezondheid expliciet op te nemen in de artsen-eed. 90% van onze gezondheid wordt namelijk bepaald door andere factoren dan medische zorg. Volgens hen moet je daar als dokter iets mee. Zoals vaak bij een voorstel tot verandering leverde dit weerstand op. Hoogleraar intensive care geneeskunde Armand Geerps reageerde ontstemd in vakblad Arts en, oh ironie, auto. Hij betoogde dat de eed scherp en ondubbelzinnig moet worden gehouden. De loyaliteit van de arts ligt bij de individuele mens in nood. Artsen zijn geen planeetrenners, aldus hem. Allereerst lijkt het me een misvatting, ook met de huidige eed, dat onze lens beperkt is tot de individuele patiënt. Met beloftes als ik zal gezondheid bevorderen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving, committeren wij ons nu ook al aan een bredere verantwoordelijkheid. Daarnaast moeten we beseffen dat planetaire gezondheid niet gaat over bomen knuffelen of moeder aarde vertroetelen. Eind mei noemde een door de WHO opgestelde commissie onder leiding van oud-minister Ernst Kuipers klimaatverandering een catastrofale bedreiging voor de volksgezondheid, veiligheid en sociale stabiliteit die vraagt om de hoogste noodstatus die de WHO kent. Voor de zorgsector geldt een bijzondere rol, omdat wij zorgverleners paradoxaal genoeg zelf grootvervuilers zijn. Zo is de CO2-uitstoot van de zorg in Nederland gelijk aan die van de Nederlandse luchtvaartindustrie of die van heel Kroatië. De CO2-uitstoot van huisartsen komt vooral door medicatievoorschriften en de verwijzingen naar de tweede lijn, die daar de cascades van afval en uitstoot in gang zetten. Abstract? De Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur waarschuwde deze zomer dat er steeds minder drinkwater beschikbaar is. Het huidige oppervlaktewater bevat op dit moment op veel plekken te hoge hoeveelheden medicijnresten. Met oogkleppen op creëren we de patiënten van morgen. Als ik mezelf zou blindstaren op de patiënt in mijn spreekkamer, zonder oog te hebben voor diens leefomgeving, verzaak ik nu ook al mijn artsen-eed. Een expliciete verwijzing naar de planeet in onze eed kan dat besef versterken. Ik zal me in ieder geval hard maken voor een duurzamere zorg. Dat beloof ik.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcastaflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!